Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker 's nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al voorbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife.
Leuk dat je weer luistert naar alweer de laatste Life of a Midwife aflevering van dit seizoen. En deze aflevering nemen we op samen met Marlies. Marlies, leuk dat je er weer bent. We gaan het vandaag eens hebben over je nieuwe boek en hoe het met je gaat. Welkom opnieuw.
Leuk dat ik er weer mocht zijn, dank je.
Hey, want om te beginnen, van het dagboek van een verloskundige werden 17.500 exemplaren verkocht. Je hebt 10.400 volgers op Instagram met hoofdredacteur van het spiksplinternieuwe tijdschrift Future Mom. En niet te vergeten, je werkt natuurlijk als, we hadden het er net al even over, meer dan fulltime als verloskundige en eigenaresse in de praktijk Baren en zo in Deventer. Even serieus, hoeveel uur heb jij in een dag?
Net zoveel als jullie, denk ik. Oh, grappig. Ja, iedereen vraagt altijd van hoe doe je dit? Maar ja, ik ben gewoon goed in plannen. En dat is denk ik de key met als je veel leuke dingen doet. Jullie kunnen er ook wat van trouwens, met dingen naast je werk.
Dat is waar.
Ja, precies. Jullie doen ook allerlei leuke neventaken. Nee, ja, gewoon goed kijken wat wanneer moet. En ja, ook streng nee zeggen op dingen die niet zo leuk zijn of die je energie kosten.
Ja. Ja. Het is wel, ik vind het altijd, als je erover nadenkt, dan denk je van wow, wat doen we allemaal, zeg maar. Of van extra dingen. En dan zeggen mensen, hoe doe je dat ook allemaal? Dan denk ik, ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Dan moet je maar niet te veel over nadenken, want dan wordt het alleen maar drukker in je hoofd, zeg maar. Dan dat je het eigenlijk gewoon goed plant en dat het dan gewoon leuk is en goed gaat en goede balans vindt, dat.
Is ook zo. En weet je, dat schatten mensen misschien niet in, maar als je diensten hebt, dat weten jullie ook, 9 van de 10 keer ben je ook gewoon echt wel een aantal uurtjes thuis. Dus ja. Je bent natuurlijk niet 24 van 24 uur aan het werk. Volgens mij is ooit berekend dat je 13 uur van de 24 gemiddeld aan het werk bent. Nou, in die andere uren doe ik dus heel veel erbij. Dus ja, dat.
Nog een beetje slapen, hoop ik.
Ja, zeker. Nou, ik vertelde net al dat het momenteel even wat minder slapen is. Ik ben veel nachtjes eruit, maar tussendoor vind ik dat belangrijk. Dus als ik vrij ben, probeer ik wel echt goed te slapen. Goed op mezelf te letten.
Goed zo.
En hoe doe je dat bijvoorbeeld met je boek? Heb je specifiek dagen ingepland om te schrijven of deed je het een beetje tussendoor? Ik kan me ook voorstellen dat als je een casus meemaakt, dat je dan meteen denkt, dit moet op papier.
Ja, het is wel leuk, want het eerste boek, Dagboek van een Verloskundige, heb ik echt tussendoor gedaan. Heel erg gewoon gekeken naar wanneer heb ik zin om te schrijven. En tijdens mijn tweede boek was ik wat drukker, door wat andere dingen erbij. En toen kon ik dat eigenlijk niet meer zo los laten gaan. Dus toen heb ik heel veel schrijfdagen alvast ingepland. En dat voelde best tegenstrijdig, want dan zag ik in mijn agenda 's ochtends, oké, vandaag heb ik een schrijfdag. Dus je gaat dan bewust zitten achter je laptop, ik moet vandaag schrijven. En het heeft best wel moeite gekost in het begin om je creatieve proces aan de gang te krijgen als je van jezelf verplicht moet schrijven. Dus dat heeft best wel even tijd gekost. Maar goed, toen ik eenmaal de flow te pakken had, ging dat goed. Dus,
dat is heel anders, hè?
Ja, het is echt heel anders.
Dat heb ik al met alleen een Instagram post schrijven of zo voor de praktijk. Dat als ik het plan van ik moet echt iets schrijven, dan duurt het echt uren voordat ik iets op papier heb. Terwijl wat boeiend wat er op Instagram staat. En dan als ik iets bedenk of een bevalling of zo, dan schrijf ik het zo in één losse pols en dan is het klaar.
Ja, heel herkenbaar. Ja.
En dat zijn ook vaak je betere posts.
Ja,
als je spontaan iets te delen hebt en dat er dan opgooit. Ja.
Ja. Ja. Maar ik las ook dat jij in je boek dat je zelfs na een bevalling 's avonds laat toch nog eventjes toen de eerste versie van je eerste boek nog helemaal ging lezen op laatste check. Toen dacht ik, oh Marlies, je moet slapen toen ik dat las.
Ja. Ja, maar weet je, dat was zo'n gaaf moment dat ik toen dat boek terugkreeg met die redactierondes, daardoor die feedback. Ik was zo benieuwd wat ze ervan vonden. Dus het ging mij vooral even om dat documentje bekijken van welke feedback staat er in de zijregel. Ja, ik kon het niet laten. Ik moest even lezen wat ze ervan vonden.
Ja.
En dat is het ook. En je merkt bij jou aan alles dat je het gewoon heel leuk vindt wat je doet. En dat geeft genoeg energie. Ik heb het er wel eens met collega's over. Dat ik kan me gewoon oprecht niet voorstellen hoe het is om 5 dagen in de week naar kantoor te gaan. Naar een baan die je misschien gewoon... waar je niks aan vindt.
Nou, begrijp ik ook echt niet. En als ik dat hoor bij mensen, is dat het eerste wat ik zeg, van doe jezelf dat niet aan. Waarom zou je dat doen? Als je, je moet 40 jaar werken of zo, ik weet niet, echt lang momenteel. Ja. Je toch niet, dat begrijp ik echt niet, dat je elke week naar kantoor gaat of een baan doen waar je het je energie kost en waar je jezelf naartoe moet slepen. Ja, maar ja, misschien is het lastig als je niet goed weet wat je wil worden of zo. Dan snap ik het. Maar verder zou ik altijd zeggen, ga op zoek daar waar je passie ligt. Zie ik bij jullie ook. Want dan vlieg je door die dagen en geniet je ook heel erg van je leven, zeg maar.
Ja, dat is het ook. En bij ons is natuurlijk ook geen één dag is hetzelfde. Dat schrijf je ook een paar keer in je boek. Van dat het zo herkenbaar is. Dat hadden Geek en ik allebei dat we aan het lezen waren. En dat we dachten van, ja, dit is gewoon echt het leven van een verloskundige. En dat is zo afwisselend. En dat je gewoon soms niet eens kan bedenken wat er gaat gebeuren als iemand belt. En dat je dan denkt van iemand die heeft nog lang geen 10 centimeter. En een kwartier later is die baby thuis geboren. Weet je, dat soort dingen. Dat vind ik zo. Dan denk je, oh, dat is echt... Ja, we hebben echt leuk werk. Als ik dat dan lees.
Ja, nee, zeker. Ja. En ik krijg heel veel berichtjes van verloskundigen die het hebben gelezen. En zeggen, oh, ik vind het zo leuk dat ik nu een stukje herkenbaarheid zie... Inderdaad, van wel het weggaan, niet het weggaan. Wel weg moeten bij een verjaardag. Of nou, dat soort dingetjes, die herkenbaarheid, zeg maar. Dat vind ik echt heel leuk om te horen.
Ja, het was voor ons ook echt één groot feest van herkenning. En ik merkte ook dat het was bijna een beetje alsof we zelf aan het werk waren. Dat als je dan begon aan een hoofdstuk, dat je al in je hoofd het al had afgemaakt. En dat ik dan dacht, oh, dit zou ik doen. En hoe doet Marlies het dan?
Ja,
echt heel leuk.
Ja, en ik heb geprobeerd natuurlijk niet te veel die beleidsopties echt heel technisch te schrijven. Want je kan heel veel zelf invullen. En elke verloskundige doet dat weer anders. En ik dacht, nou, ik wil daar een beetje van wegblijven om te voorkomen dat ze... Dat wordt gezien als de weg, want dat is natuurlijk niet zo. Hmm. Maar leuk dat verloskundigen en video's het echt lezen van... oeh, wat gaat er gebeuren en wat zou ik zelf doen?
Ja, nou, ik dacht echt tijdens het lezen... ik weet niet, maar zijn wij nou echt zo precies dezelfde verloskundigen? Er staat ergens een zin in je boek van... en toen sloot ik het consult af met de vraag... heb je nog vragen of andere dingen die je wilt bespreken? En ik dacht, dat is gewoon letterlijk hoe ik het zeg aan het eind van mijn spreekuur. En ik dacht, hè?
Oh, zo grappig.
Ja.
Leuk.
Ja, het is echt leuk.
Want je zegt al, ik wil niet te veel die beleidsopties precies duiden en zo. Want dat is natuurlijk een beetje de medische, de technische kant achter je verhalen. Mm-hmm. Maar wat ons wel allebei opviel, is dat je in je boek vrij veel uitleg geeft.
Ja.
Bijvoorbeeld over het draaien van een kindje in stuitligging, een versie, hoe dat dan precies zit. Maar ook ergens beschrijf je in je boek een placenta previa, dus een voorliggende placenta. Wat dat dan precies is en welke klachten daarbij passen. Wat is je gedachtegang daarin geweest?
Nou, ik denk dat ik, naast dat ik de boeken heel leuk vind om te doen en het schrijven, voelde ik ook echt wel een beetje een soort van... taak voor mij om dat platform te gebruiken. Ik vind het soms jammer dat ik veel op internet lees, veel verhalen. Er wordt veel gedeeld, altijd gepraat over geboortezorg. En niet al die informatie is betrouwbaar. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar eerlijke informatie vertellen. Dus ik denk dan van ja, als ik de mogelijkheid krijg om naast die leuke verhalen en die casussen ook een stukje achtergrondinformatie kan vertellen... dan wil ik dat eigenlijk aanpakken. En dus dat is de reden geweest om af en toe ook wat dieper op de materie in te gaan. En om wat uitleg te geven over wat een zwangere tegen kan komen.
Deed je dat in je eerste boek ook al zo? Of is dat iets wat gegroeid is naarmate je misschien je doelgroep beter leerde kennen na het eerste boek?
Nou, ik denk dat het in het eerste boek er ook wel in zit. Want daar kreeg ik ook wel terug van mensen dat ze er veel van hadden geleerd. Ja, misschien dat ik er nu iets bewuster van ben. Dat ik ook duidelijker zie dat... hoe moet ik dat uitleggen? Je wordt een soort van publiek persoon. En er wordt nog meer gekeken naar wat vertel je en hoe vertel je het. Dus ik voelde nog wel iets meer druk. Dat ik dacht, oké, ik wil dit echt graag goed doen. Dus misschien dat je dat gevoeld hebt van... dat het nog meer specifiek daar om die informatie gaat. Misschien meer dan in het eerste boek. Dat zou best kunnen.
Ja, en hoe is dat nu voor je? Want inderdaad, toen je het eerste boek schreef, toen, nou ja, je was natuurlijk wel al aan het groeien, was een keer bij Bo geweest en dat soort dingen. Er was natuurlijk wel al heel veel een opbouw erin, maar nu met het tweede boek had je eigenlijk al een heel groot podium. Maakte dat ook anders? Omdat je zei, ja, ik ben toch een publiek gezicht of hoe, ik weet niet precies hoe het zei, maar...
Ja, nee, dat is wel veranderd ook. En dat vind ik nog steeds bizar. Als ik dan kijk naar Instagram, naar al die volgers en al die mensen die een berichtje sturen, met hoeveel ik in contact ben, ja, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Maar het voert voor mij soms de druk op dat ik goed soms moet verantwoorden wat ik doe en waarom. Dat is natuurlijk ook een beetje het digitale tijdperk. Hè? Mensen zullen heel snel wat vinden. Dus soms komt daar ook wel eens een reactie op. Hey, kritisch, waarom doe jij dit zo? Heb je er wel eens over nagedacht? Dat ze, ja, ik weet niet, daar komen wel eens reacties op. En dat is wel meer geworden nu ik gegroeid ben op Instagram. Ja.
En hoe is dat voor je, dat je die berichten krijgt?
Ik vind alle berichtjes superleuk. En die kritische noten, dat vind ik soms lastig. Dat heeft ook een beetje te maken met mijn karakter. Ik wil het dus graag goed doen voor iedereen. Dus als er een kritische noot komt, dan voel ik me dan soms persoonlijk op aangevallen. Maar ik leer daar wel heel veel van. En het zet mij ook aan het denken. Dus dat mogen mensen prima doen. En gelukkig is dat heel weinig in verhouding, hoor. Echt 99% is lief en leuk. Dus, maar soms is het lastig, ja.
En het houdt je denk ik ook wel scherp soms. Tenminste, wij krijgen ook wel eens reacties van mensen die zeggen, oh, ik hoorde dit in jullie podcast, maar nou, ik ken het ook van zus en zo, de andere kant. Dan bespreken we dat toch altijd wel weer even na, dat we denken, oh ja, hadden we dit ook anders kunnen doen? Zijn er beleidsopties die we over het hoofd hebben gezien, bijvoorbeeld?
Ja, nou precies dat. En vaak is dat iets specifieks wat zij zelf hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld afgelopen week kreeg ik een mailtje via mijn website. Heel positief hoor, van ik heb ontzettend genoten van je boeken. Maar ik wil toch nog graag wat meegeven. Ik mis eigenlijk in beide boeken een stukje uitleg over een APCA-score. En over een opname na slechte start. En daar was nog wat uitleg over wat zij zelf had meegemaakt. En dat was zo'n specifiek verhaal, omdat het kindje een bepaalde stofwisselingsziekte had, dat ik dacht, oh ja, dan ga ik ook nadenken, hoor, van had ik dit moeten vertellen? Heb ik hier wat gemist? En soms denk ik, ja, dat neem ik mee voor een volgend boek. En soms denk ik, ja, dit is zo specifiek. Ik kan niet de hele medische encyclopedie beschrijven, snap je?
En dat is ook niet het doel geweest met je boek, denk ik. Wij hebben met de podcast heel erg als doel van informeren. Dus we maken specifieke afleveringen over een specifiek onderwerp. En nou ja, dan vind ik dat je van ons mag verwachten dat we daarin zo goed mogelijk proberen alle kanten te belichten. Maar jouw boek heeft natuurlijk voornamelijk als doel om te amuseren. Hoe zeg je dat? Amusement aan te bieden.
Ja, klopt.
En vooral om je verhaal te delen. En het is mooi dat je die verantwoordelijkheid voelt om ook dat stukje informatie te doen, maar dat is natuurlijk niet het hoofddoel. Dus ik snap wel wat je bedoelt van, nou, ik neem het mee. Het is mooi dat je het serieus neemt, maar ja, de vraag is of het had gemoeten op die manier.
Ja, en zo begon ik ook aan mijn tweede boek. Ik had in mijn telefoon, in het notitielijstje, had ik alle onderwerpen opgeschreven waar mensen op hadden gereageerd. Van, oh, wil je hier nog eens over schrijven? Of, hey, ik heb dit gemist. En toen had ik allemaal casuïstiek daarbij gezocht wat ik ooit had meegemaakt en wat leuk was om te vertellen. En toen zei mijn redacteur, Nienke, zei ook tegen mij, hey Marlies, dit is niet helemaal het doel hoe jij bent begonnen aan deze boekenreeks. Het moet niet een soort van antwoord zijn op allemaal casussen die je niet hebt beschreven. We moeten echt even weer wat schrappen. Wat wil jij vertellen? En toen dacht ik, oh ja, ja, dat is gewoon fijn dat iemand even meehelpt daarin.
Ja, ja, want je, dit keer heb je geschreven over eigenlijk het jaar 2020 dat corona begon. En je zei het al, met het schrijven was het ook heel anders. Ik had het ook drukker. Hoe was het voor jou om in die tijd om dat boek te gaan schrijven?
Nou ja, het schrijven aan zich dus heel leuk, want daar geniet ik heel erg van. Maar ik vond het persoonlijk best een uitdagende periode. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren, maar ik voelde me soms best wel een beetje eenzaam in wel het... Ja, of hoe zeg ik dat? Dankbaar dat ik kon blijven werken, maar eenzaam in het feit dat je je hele werk is aangepast. Deels natuurlijk veel telefonisch gedaan. We mochten geen huisbezoeken meer doen in de ergste piek. Nou, naast zo'n bed staan in zo'n pak vond ik echt verschrikkelijk. Niet voor mezelf, maar voor die mevrouw. Dat vond ik echt geen prettige periode. Dus dat heb ik geprobeerd te vangen in... in die hoofdstukken over corona, dat het ook best wel wat spannend was in het begin. Dat we eigenlijk helemaal niet zo goed wisten van wat komt er op ons af. Ja. En ja, gaandeweg ga je daarin mee. Want dat doen verloskundigen, die zijn mega flexibel. Ik bedoel, gooi wat naar ze toe en ze denken even oei. En 3 seconden later zeggen ze oké, gaan we doen. Ja. Dus het is ook wel weer heel leuk dat dit gewoon nou ja, zo opgepakt is in heel Nederland. En dat we allemaal de schouders eronder hebben gezet om toch die ja, moeders en kindjes en gezinnen te helpen.
Ja. Ja, ik weet nog in het begin en dat het toen overal tekorten was en dat we als verloskundigen echt met z'n allen met onze handen in ons haar zaten van hoe komen we aan beschermingsmaterialen, want toen wisten we ook niet hoe erg is COVID, hoe snel verspreidt het zich, wat voor effect heeft het op zwangeren, wat heeft het voor invloed op de baby's, dat was natuurlijk zo, onwetend waren we toen. En dat lees ik ook wel een beetje in terug van hoe je daar zo, ja, dat herkende ik gewoon heel erg, van hoe we daar dan in groeiden.
Ja.
Ja, absoluut. En ook dat vrouwen natuurlijk bij ons kwamen met hun vragen, maar dat we dan moesten zeggen, wij weten het ook niet. Nou, dat vond ik misschien nog wel het meest vervelende. Want dan stap je naar je zorgverlener om te zeggen, ja, wat moet ik doen? En dan zeggen we, ja, we weten het niet en we weten ook niet wanneer we het wel weten.
Ja, zo lastig. En dan wist je het soms een beetje en dan 4 weken later kwam er weer een compleet nieuw advies. Wow, ik heb wel eens gedacht, waar gaat dit naartoe? Hoe moet ik dit verkopen? Dat het zo verandert. Maar daarin waren de zwangeren best wel flexibel. Hè? Die zeiden, ja, jullie kunnen daar ook niks aan doen. En er wordt steeds meer bekend, dus prima.
Ja, zeker. En ook de andere kant, hè, dat wij dachten van, we moeten die huisbezoeken wel blijven rijden, bijvoorbeeld op 4 in het kraambed. Maar dat soms ouders ook niet op onze komst zaten te wachten.
Klopt.
Dat ze zeiden, nou, zolang het hier goed gaat en met alleen een kraamverzorgster in huis, blijf maar buiten.
Klopt. Ja, en dan moet je weer al die belletjes doen. En zelfs in het begin hebben we nog die beldiensten dan gedaan. Daar heb ik een stukje over geschreven. Dat we dus voorafgaand aan het spreekuur iedereen moesten bellen om te vragen, heb je vragen? Want ja, op het spreekuur mocht je dan alleen maar hartje luisteren en bloeddruk meten. Daar heb ik wel wat stress van gehad toen, dat weet ik nog wel.
Nou, zeker. Wij bouwden onze spreekuur ook om, zodat we 's ochtends konden bellen. En dat we dan 's middags al die mensen die je 's ochtends gebeld had, dan kon zien. Maar ik was zo blij om van jou te lezen dat je het vreselijk vond. Want dat vond ik ook. Ik dacht, hier is echt geen hol aan.
Nee, precies. Dubbel werk. Oh, en al die voicemails, want mensen namen dan de telefoon weer niet op. Het was niet echt super.
Nee. En ook gewoon heel onpersoonlijk allemaal. Dat vond ik ook. Dat het, je kon gewoon niet de verloskundige zorg geven waarom je dat zo graag wil doen. Je passie, dat kon gewoon niet. Het was, even klaaguurtje.
Ja, precies.
Blij dat het weer beter is geworden, inderdaad. Ja.
Ja. Tenzij je af en toe een beetje de grens opzocht, dat vond ik wel mooi, of grens. Maar vond ik mooi om te lezen in je boek, bijvoorbeeld in die casus die je beschrijft van die dame die eigenlijk heel ziek was, maar die per se nog even afscheid wilde nemen van haar vader.
Ja.
Ik zal niet te veel blootgeven, want mensen moeten vooral zelf je boek gaan lezen. Maar toen schreef je ook van, hand in hand liepen we terug door de gang en ik weet dat het helemaal niet coronaproof is, maar dit is wat er nodig was op dat moment.
Ja.
En toen dacht ik, ja, dat is ook de reden waar we zorgverlener voor zijn.
Ja, die casus heeft best wel veel indruk op mij gemaakt, omdat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo specifiek verloskunde technisch een bevalling of zo was. Maar ja, ik weet niet, het was zo bijzonder en ik heb haar specifiek toestemming gevraagd of ik dit verhaal mocht delen, want ja, het is natuurlijk heel herkenbaar. En zij zei ja, heel graag, want het heeft heel veel met mij gedaan en je hebt veel voor me betekend toen. Dus dat was wel spannend. Er zat daar een soort tijdslimiet aan en eigenlijk kon het niet medisch gezien wat we daar deden. Maar menselijk gezien voelde ik, we moeten dit doen. En ik kreeg natuurlijk support vanuit het ziekenhuis van doe dat maar. En het is gelukkig goed afgelopen, maar het was wel spannend.
Ja, zeker.
Hey, en we hadden het net natuurlijk even over heel veel dingen wat hetzelfde was, of waarvan we dachten van, dit is echt zo herkenbaar. En ik vond het ook heel leuk om te lezen dat er ook dingen zijn die totaal niet herkenbaar zijn. En dan vooral afspraken die dan in de regio zijn gemaakt.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld met gebroken vliezen, langdurig gebroken vliezen, na 24 uur dat jullie dan wel in het ziekenhuis polyklinisch mogen bevallen, zeg maar. Dus met eigen verloskundigen. En dan bij 72 uur pas ingeleid. En hier is dat allemaal veel strenger. En dan denk ik, we zouden zoveel meer met het hele land moeten gaan communiceren. Want waarom mag je in Deventer wel langer afwachten of met je eigen verloskundige bevallen? En hier in Breda moet je na 24 uur al onder begeleiding van het medisch personeel bevallen.
Oh echt? Dat wist ik helemaal niet, dat zo'n groot verschil was, joh.
Ja, ja. Ja.
Ik heb echt al zoveel voorbij horen komen van 24 tot 48 tot 72. Ja. Of ze gaan er met 60 uur een beetje tussenin zitten. Je krijgt bijna een beetje het gevoel alsof elk ziekenhuis maar een beetje doet wat hun leuk vinden, bij wijze van.
Ja.
Dat is natuurlijk niet, maar er is gewoon heel veel verschillende literatuur over wat dan het beste zou zijn.
Klopt. Ja.
Maar je zou dan denken, Nederland is zo'n klein land. Waarom doen we het dan allemaal zo anders?
Ja, klopt. Nou, ik heb een tijdje in het regioconsortium gezeten. Dat betekent dat ik met een aantal ziekenhuizen in Nederland samen ging kijken naar wetenschap en protocollen. En dan zat er soms maar 10 kilometer tussen een aantal ziekenhuizen. En die lagen dan mijlenver uit elkaar qua protocollen. Daar heb ik echt van gedacht, wat bizar. En hebben we het alleen maar over Midden-Nederland. Daarin deed elk ziekenhuis al wat anders. Ja. En dat komt ook moeilijk bij elkaar. Want ja, iedere vakgroep heeft ook weer zo zijn eigen ideeën daarover. En ja.
Nee, en er is blijkbaar dus niet iets perfect. Of er is niet één beste optie.
Nee, klopt. En dat wilde ik ook niet pretenderen, hoor. Daar ga ik natuurlijk ook wel eens over in gesprek met zwangeren. Die zeggen, bij mij in de regio is het helemaal niet. En dan zeg ik, het is ook niet dat dit het beste is. Dit is hoe ik hier werk in de regio volgens de afspraken. En iedere regio doet weer zo zijn eigen dingen.
Ja, maar met dit soort dingen dan denk ik wel ook als verloskundige van, zou het toch zo fijn zijn als een cliënt nog een langere periode gewoon met haar eigen verloskundige kan bevallen, die ze al heel de zwangerschap heeft leren kennen. En ja, en dat brengt mij ook wel een beetje dat ik denk, we kunnen er ook best flexibel naar kijken, want aan de andere kant van het land doen ze het ook anders. En wat jij zegt, ik zit tussen twee ziekenhuizen en die liggen echt heel dicht bij elkaar. En die protocollen verschillen echt zo erg. Je kan gewoon een beetje kijken, dat protocol is wel fijn voor die en die is voor die.
Ja.
Het
is wel leuk, want als we het dan hebben over die gebroken vliezen, dat was ik eigenlijk niet gewend uit een andere regio waar ik eerst had gewerkt. Alleen toen ik hier kwam werken, zeiden de gynaecologen dus van, maar waarom zo'n medische benadering? Want 80% van de zwangeren na gebroken vliezen bevalt gewoon binnen die 3 dagen. Mits de temperatuur goed is, hè? Mits de baby het goed doet en ze geen koorts hebben. Maar waarom direct die weeënopwekkers? Geef je gewoon de tijd en dan zie je dat het wel goed komt. En natuurlijk, als ze na die 72 uur nog niet bevallen zijn, dan weten we uit onderzoek dat het eigenlijk ook niet meer spontaan komt. Maar waarom dan al na die 24 uur? Toen dacht ik, mooi, vind ik heel fijn.
En ook belangrijk om natuurlijk gewoon te vragen wat een zwangere zelf wil. We hadden laatst hier een Poolse dame in de praktijk die gewend was van nagebroken vliezen, dan race je naar het ziekenhuis en dan blijf je daar en dan zorg je dat zo snel mogelijk de baby komt.
Mm-hmm.
Ja, en die vond dat wij 24 uur wilden afwachten, vond zij al ellendig lang. En zij, dus we hebben natuurlijk gecounseld, wat wil je? Want bij ons mag je 24 of 48 uur. Mm-hmm. Maar dat was bij haar geen moeilijke beslissing. Zij wilde het liefst na 2 uur al gaan, bij wijze van.
Ja, dat is natuurlijk ook prima. En dat vind ik ook heel leuk aan deze tijd, dat we steeds meer bezig zijn met die shared decision making. Dat je daarover in gesprek kan gaan. En als dat dus niet bij je past, dat wachten, dat kan hier uiteraard ook, hoor. Als een zwangere dat niet wil. Ja, hoe leuk is dat? Dat je dan wel gewoon zelf mag zeggen, ik heb daar een ander idee over.
Zeker. Dat vind ik ook echt een van de leukste dingen van verloskundige zijn.
Nou ja, en Margot, hè, van Vroedvrouw Margot, is nu bezig met een website waar je veel wetenschappelijke artikelen en zo in normaal Nederlands uitgelegd krijgt. En ik denk dat dat ook en voor zorgverleners gaat helpen en voor zwangeren gaat helpen. Op basis van welke informatie maken we nou onze keuzes? Waarom doen we dingen zoals we ze doen?
Ja, ben ik echt heel erg benieuwd naar hoe ze dat gaat vormgeven. Ik vind het heel gaaf, de missie die zij heeft.
Ja,
ik ben benieuwd naar haar website.
Ja, ook. Ik ook. En weet je, ergens geven protocollen natuurlijk ook houvast. Het zou ook ellendig zijn als we ze allemaal los zouden laten en ze denken, we gaan per situatie kijken wat het beste is. Soms is het ook heel fijn als je gewoon een leidraad kan volgen en in afstemming met de cliënt kan kijken van, we zijn het gewend om het op deze manier te doen. Wat vind je daarvan?
Ja. En daarin kun je en als verloskundige een beetje flexibel zijn, vind ik altijd, met degene wie je voor je hebt. En als een cliënt er anders over denkt, dan vind ik zo'n met goede evidence komen, vind ik dan ook heel leuk. Om, zoals Margot dus beschrijft, of zelf op onderzoek uit. Maar ik vind het wel fijn dat, dat Margot heel veel dingen gaat uitzoeken. Dat scheelt ook weer tijd, denk ik dan altijd.
Zeker.
Ja, absoluut. Ja. Nee, zeker. Want dat is het vaak, hè. Dat je denkt van, oh, ik zou wel willen weten hoe groot het risico of op X of Y is. Maar waar vind ik het? Hoe vind ik het? Dan zijn er 10 onderzoeken die iets anders zeggen. Wat is nou...
Het beste onderzoek en... Ja.
Ja, precies. Nee, dus... Waar we het ook nog eventjes over wilden hebben, was hoe jouw boek in andere landen wordt ontvangen. Want in België spreken ze natuurlijk ook Nederlands. Wordt het daar ook gelezen?
Ja, zeker. In België loopt het ontzettend goed. En dat vind ik heel erg leuk. Ik heb ook heel veel Belgische volgers. Ook studenten vroedkunde, die daar natuurlijk bezig zijn met de opleiding. Bijzonder eigenlijk. Ik had niet verwacht dat het over de grens ook zo goed gelezen zou worden. En nou ja, een kleine scoop. We zijn ook bezig met de vertaling van het eerste boek. Omdat er ook interesse uit andere landen in Europa is. Dus dat is wel heel erg leuk. Dat ik kan delen of het echt doorgaat en in welke taal. Daar kom ik later nog op terug. Maar ja, ik ben heel erg blij dat dat ook opgepakt wordt buiten de grenzen van Nederland.
Ja. Wat goed. En met, want bij het eerste boek waren ook de serie rechten verkocht. Ik weet niet of dat hier eigenlijk ook is. Dat is me even niet bewust opgevallen. Maar is dat ook iets wat nog steeds gaat gebeuren?
Ja, dat hoop ik eigenlijk wel. Die serierechten, dat gaat echt over boek 1 inderdaad. Ja. En we waren met 2 Nederlandse partijen bezig. En dat staat even on hold, mede door corona. Maar er is toch nog wel weer een andere geïnteresseerde partij bijgekomen. En daar zijn we heel ver mee. Dus ik hoop dat het nog doorgaat. Het is altijd een heel dun lijntje natuurlijk. Hè? Want als zij toch besluiten, we gaan het niet doen, is het ook direct weer van de baan. Maar even heel hard, fingers crossed, dat ik jullie binnenkort goed nieuws kan vertellen.
Oh, spannend.
Maar leuk.
Ja, heel leuk. Ja.
Hey, nog even over België of de vertalingen in een andere taal. Want het Nederlandse verloskundig systeem is natuurlijk wel echt iets unieks. Ik kan me voorstellen dat verloskundigen uit andere landen die dit lezen misschien helemaal niet zoveel herkenbare dingen hebben als dat wij dat hebben.
Klopt.
Hoe is dat bijvoorbeeld vanuit de reacties die je uit België krijgt?
Ja, echt heel anders. Je merkt dat daar de verloskundige niet zo'n rol heeft zoals wij die hier hebben. Zij doen veelal onder supervisie van de gynaecoloog. En er is meer hiërarchie in België. Dus echt zo zelfstandig professional zijn zoals wij hier hebben, dat is daar eigenlijk niet. En je merkt ook wel dat de zwangeren soms zeggen van, hey, die benadering of de bejegening die ik lees in jouw boek, dat herken ik eigenlijk niet zo. Ze vinden het wel heel leuk om te lezen. Ik had verwacht dat ze misschien het niet zouden herkennen en dan denken, ja, hier kan ik niet zoveel mee. Maar vanuit België wordt dat toch wel positief benaderd eigenlijk.
Oh, wat fijn.
Ja. Maar misschien zijn wij natuurlijk een beetje gekleurd omdat we werken in dit verloskundig systeem, maar...
Ja,
ik vraag me wel echt af. Ik snap wel wat je bedoelt, want als je niet werkzaam bent in de geboortezorg en het ligt zo ver van je af, is het dan nog interessant? Maar dan draai ik het om en dan denk ik, ik heb de boeken van over Call the Midwife bijvoorbeeld en het nieuwste boek van Leah Hazard, dat is een verloskundige uit Engeland, vond ik ook heel leuk, ook al ligt dat heel ver van me af. Is ook vertaald in meerdere talen. Toen dacht ik, als mensen haar verhalen willen lezen, misschien dan ook wel die van mij. Ook al is het misschien niet herkenbaar voor je, die thuisbevallingen.
Maar, nee, precies. Het blijft toch verloskunde, zwangeren. Op welke manier je daar dan ook vorm aan geeft.
Ja, en dat is denk ik internationaal bekend.
Ja, en super interessant, denk ik ook. Het is immers ook immaterieel erfgoed, hè, de thuisbevalling. Is dat ook wel weer bijzonder als andere landen daarover kunnen lezen in jouw boek? En hoe bijzonder dat ook kan zijn. En, dat...
Ja, en hoe dat dan praktisch in zijn werk gaat. En hoe, dat dan, hoe de samenwerking met de tweede lijn dan loopt. En,
met de emmertjes onder het bed.
Ja, precies. Rijplankjes, ja.
Lekker kneuterig, hè. Ik las het ook in je boek, sommige dingen, dat ik dacht, oh, wat is een thuisbevalling ook heerlijk kneuterig af en toe.
Ja, oh, zo leuk is het, ja.
En daar zit juist de charme in, denk ik.
Ja, vind ik ook, hoor. Ja, ik hoop dat dat nog wel blijft, dat zwangeren wel die keuzemogelijkheid houden.
Ja, zeker.
En Dagboek van een verloskundige was jouw eerste boek. Sorry dat ik je wakker bel, is het tweede, maar ook dit keer is het weer in dagboekvorm geschreven. Je neemt lezers echt mee, bij wijze van spreken, op je schouder om mee te kijken in je dagen. Dus ze mogen ook weer veel persoonlijke verhalen van je verwachten. Zo lazen we bijvoorbeeld het verhaal over de man in de sauna die je tegenkwam.
Ja. Ja.
De docent van vroeger, nou, ik denk dat dat ongeveer wel de angst is van iedereen die naar een sauna in de buurt gaat. Van, oh, als ik maar geen bekende tegenkom. Heb je dat niet ook wel eens met cliënten bijvoorbeeld?
Dat ik die tegenkom in de sauna, bedoel je?
Nou, of dat je daar bang voor bent?
Jawel, dat speelt altijd wel in mijn achterhoofd. En toevallig had ik het daar gisteren met een collega uit mijn team over. En die zei, nou, vind je dat erg? Oh nee, helemaal niet. Dat is het eerste wat ik doe als ik ze zie. Dan sleep ik mijn badjas open en dan zeg ik, kijk, zo zie ik eruit. En dan heb ik dat ook direct gehad. En toen zei ik, oh nee, dat zou ik echt niet doen. Nee, dat voelt toch een beetje als een drempel. En toen zei ze, nee, dat moet je gewoon helemaal niet awkward maken. Je moet gewoon direct zeggen, nou, ik heb jou gezien, dit ben ik.
Ja, nee, dat is de andere kant natuurlijk.
Maar ik zou niet in de buurt gaan. Ik zou me echt een beetje schamen, denk ik. Van, oh, ja, ik weet niet. Daar zou ik echt bang voor zijn. Überhaupt altijd, dat je denkt...
Smart. Eigenlijk is het raar, als je erover nadenkt.
Want
waarom?
Waarom eigenlijk, Het slaat ook helemaal nergens op. We zeggen ook, oh, maakt niet uit. Als andere mensen dan naakt door het huis lopen met een thuisbevalling. Of echt, ik kijk hier niet op of om, maar... Nee, ach ja.
Maar dat vind ik, die gêne die zwangere vrouwen loslaten gedurende de zwangerschap richting de bevalling, dat vind ik altijd iets heel bijzonders. Ook omdat dat later wel weer terugkomt. En dat is ook een heel natuurlijk proces, maar wij zien vrouwen nu steeds vaker 12 weken bijvoorbeeld na de bevalling als ze een spiraaltje willen. En dan is het toch weer een drempel om bloot op die onderzoeksbank te komen liggen, terwijl ze daar met die bevalling echt nul moeite mee hadden.
Ja, dat is eigenlijk best bijzonder. Daar heb je gelijk in. Dat verandert. Het wordt een beetje van... Nou, iedereen is misschien wat overdreven, maar je laat dat echt los tijdens die bevalling. En er mogen mensen meekijken. En nou, je bent gewend aan inwendig onderzoek. En eigenlijk in die kraamtijd zie je alweer dat het wat meer naar binnen trekt. Nog misschien even de hechtingen bekijken. Maar daarna is het ook weer van jou, zeg maar. Van die cliënt.
Ja. Ook wel gezond, denk ik.
Dat is ook. Zeker, ja.
Het laatste verhaal waar we nog even aandacht aan wilden besteden was het verhaal van jouw collega Mirjam, wat je beschrijft. Mm-hmm. Zij gaat met pensioen. Mm-hmm. En nu weten we in de verloskunde dat er maar weinig verloskundigen werken tot aan hun, tot aan hun pensioenleeftijd. Dus sowieso bijzonder dat zij gewoon 34 jaar in dit vak heeft gewerkt. Hoe zie jij dit? Blijf jij verloskundige tot aan je pensioen?
Leuke vraag. Dat denk ik wel. Misschien niet in deze vorm. Ik vind het werk ontzettend leuk om te doen. Maar ik merk ook wel dat het wat zwaarder begint te worden. En dan ben ik nog jong. Maar ik merk wel met 10 jaar geleden echt een verschil. Als ik nu een hele nacht heb gewerkt, kan ik niet meer zo goed direct weer door. Dus ik heb echt wel wat meer slaap nodig. En dus daarin denk ik wel soms van, dat misschien minder of kortere diensten of zo. Maar ik zie mezelf nog niet helemaal wat anders doen. Daarvoor vind ik het echt nog veel te leuk.
Ja.
Maar ja, die 34 jaar, joh. Ik vind het zo bewonderenswaardig.
Zo, echt super knap ook, hoor.
Ja, ongelooflijk. Ik heb heel veel respect voor haar. Het is echt nog een gemis in de praktijk. Ontzettend goede verloskundige.
Ja, dat snap ik.
Maar jullie dan? Hoe zien jullie dat?
Nou, ik heb net de praktijk opgestart, dus ik blijf nog wel even zitten. Nee, maar ik weet het niet zo goed. Ik zie wel dat ik denk dat ik altijd bezig ga zijn met de zwangere vrouw en dat eromheen. En omdat ik daar gewoon echt, daar ligt gewoon echt mijn passie. En ook wel heel erg de groei in het ouderschap en vooral ook het psychosociale, zeg maar. Dat stuk, dat vind ik gewoon echt mega interessant. Dus dat blijf ik altijd wel doen. En of het nou altijd is als verloskundige praktiserend met dienst en bevalling, dat weet ik niet. Maar goed, wij zijn ook nog maar 3 jaar aan het werk. Dus wij zijn nog wel kersverse verloskundige natuurlijk. Dus zo sta ik een beetje in. Maar ik denk wel altijd dat ik in dit stukje blijf, zeg maar. Ik zal nooit denk ik ga op een kantoor werken.
Nee, precies.
Nee. Maar dat zie je natuurlijk ook bij jou, Marlies. Dat alle andere dingen die je doet blijven wel raakvlak houden met de verloskunde. Dus je boek gaat over de verloskunde. Het tijdschrift wat je maakt, wat we in het begin alleen heel kort even noemden, heeft te maken met zwanger zijn en bevallen. Ja. Je doet dingen met video's, weet je. Dus het raakt allemaal wel aan hetzelfde vakgebied.
Ja.
En dat heb ik ook. Ik kan me echt niet voorstellen dat ik iets heel anders ga doen. Anderzijds ben ik wel zo'n enthousiasteling dat ik denk, als ik me in een andere wereld helemaal stort, dan komt het ook wel weer goed. Ja. En enerzijds kan ik me niet voorstellen dat ik me op mijn 60ste nog mijn bed uitsleep en om midden in de nacht een bevalling te doen, onder je, op je knieën onder een baarkruk te hangen, et cetera. En aan de andere kant vind ik het, want je hebt vrij veel niet-praktiserend verloskundigen volgens mij in Nederland. Bijvoorbeeld docenten op de opleiding, et cetera. En ik vind het zo'n meerwaarde als ze wel nog 2 dagen in de praktijk blijven werken, bijvoorbeeld.
Ja.
Omdat nou zeker Mirjam, die 34 jaar gewerkt heeft, zij moet het vak zo hebben zien veranderen.
Ja, ja, ontzettend. Zij heeft ook een tijdje lesgegeven op de Verloskunde Academie, volgens mij in Heerlen. En dat is zo'n meerwaarde. Dus dat heb ik eigenlijk hetzelfde. Ik denk niet dat ik in de hoeveelheid diensten blijf werken zoals ik nu doe, hoor, want het is echt wel veel. Ja. Maar nou, helemaal stoppen zie ik ook nog niet voor me. Maar ja, ik weet ook niet of de verloskunde blijft bestaan zoals die is, als het zo doorgaat. Dus ja, voor hetzelfde geld zitten we hier over 10 jaar samen en zeggen we, hey, het is anders geworden qua invulling. Minder thuisbevallingen. Ik weet nog niet goed hoe dat gaat zijn. Dus ja, ik bekijk het gewoon per jaar. En zolang ik er plezier in heb, blijf ik het doen. Ja. En is dat niet zo, dan ga ik het aanpassen, denk ik.
Ja.
Vooral die kortere diensten is denk ik wel iets wat misschien wel gaat komen. Wij zijn juist langere diensten gaan doen in de praktijk, omdat we in 2 teams zijn gaan werken. Dus minder cliënten, heb je meer ruimte om langere diensten te werken. Mm-hmm. Maar we kregen laatst ook op de podcast wel een terechte kritische vraag, vond ik. Van, ik schrik er af en toe best van als ik merk hoe lang jullie diensten zijn en hoe moe jullie soms zijn na een nacht werken. Sta je dan nog wel, is het dan nog wel verantwoord dat je naast een bevalling staat?
Ja, goede vraag.
Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, dat is een van de redenen waarom wij gestopt zijn met 48-uursdiensten een jaar geleden. Het werd gewoon echt pittig. En gelukkig is er niks misgegaan, maar we begonnen allemaal zelf te voelen van, oei, als je al een hele nacht gewerkt hebt en je gaat overdag nog door met de visites en je moet dan nog een nacht en je wordt weer gebeld, ja, hoe veilig is dat nog? En gaan we wachten totdat er wat gebeurt? Of zeggen we nu, dit kan niet meer? En dat heeft ook te maken met het aantal zorgeenheden, hè? Dus het aantal cliënten wat wij begeleiden. We hebben best een grote praktijk. En ja, ik vind dat goed dat we terug zijn gegaan naar 24. Ja, en of je dan terug moet naar 12 uur, dat weet ik nog niet zo goed. Omdat ik ook denk, ja, van die 24 uur ben ik er zelden echt 24 uur aan het werk. Maar arbotechnisch kan het eigenlijk niet wat we doen.
Nee. Weet je, en langere diensten maken natuurlijk wel dat de kans op een overdracht veel minder groot is.
Ja, dat is voor de cliënten natuurlijk super fijn.
Goed, nou, we kunnen echt nog uren doorkletsen, want laat verloskundigen over hun vak praten. Maar we gaan afronden. Dit was alweer de laatste Life of a Midwife aflevering van de 2e seizoen. We komen zeker bij jullie terug met het 3e seizoen. En dat zal ergens in het voorjaar van 2022 zijn. Voor nu willen we jullie een hele fijne decembermaand wensen. Fijn dat je luisterde. Marlies, leuk dat je er was.
Super bedankt.
En als je ons nog een handje wil helpen, dan doe je dat door een review achter te laten op de Apple Podcast app. En we vinden het natuurlijk altijd leuk als je ons laat weten wat je van de aflevering vond door een berichtje op Instagram of via onze website.
En mocht je het boek nog niet hebben gelezen, sorry dat ik je wakker bel, aanschaffen, want het is weer echt een heel leuk boek waarin je weer helemaal wordt meegenomen in het leven van de verloskundige.
€20,99 kost het, hè? En het is te koop bij vrijwel alle boekhandels. Tenminste, ik spiek altijd even als ik langs een boekhandel loop of jouw boek daar ergens ligt. Vind ik
dat
leuk.
Ja, dat vind ik zelf ook heel leuk.
Dat snap ik. Wat je dan ook en, maar denkt, hey, of niet?
Ja, ja, zeker. In de boekhandels, maar überhaupt op straat. Dat is helemaal een gekke gewaarwording.
Oh, wat grappig.
Nou ja, je kan misschien wel zeggen dat jij de meest bekende verloskundige van Nederland bent.
Nou, dat weet ik niet hoor. Er zijn natuurlijk wel wat andere grote namen die ook bekend zijn, maar het wordt wel meer, denk ik.
Ja.
Ja, en misschien wel de meest zichtbare op Instagram.
Dat misschien wel. Ja, samen met Janifa, denk ik.
Ja, oh, zeker. Laten we die niet vergeten.
Dankjewel, leuk dat je weer luisterde en tot volgende seizoen.
Tot volgend seizoen.
Doei doei.
Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzodepodcast.nl. Tot de volgende keer!